Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten, luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoop ik voor te gaan dominee van de Zwaag. De schriftlezing is uit Lucas 11, de versen 1 tot 13. Mededelingen namens de kerkraad. We willen u nog een keer de aandacht vragen voor de noodhulpcollecte voor volgende week voor de ramp in Haiti. Er zijn twee collectes voor de slotzang. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kasten Emeriticas. De uitgangscollecte is voor het bouwfonds. Wij zingen Psalm 81, vers 1 en 12. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
In deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 106 en daarvan het eerste en het derde vers. Looft God, de trouwe opperheer, geef hem vrolijk roem en eer. En ook het derde vers, geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Psalm 108, het tweede vers, dat luidt: ik zal, o Heer, uw wonder daan en uw roem de volken doen verstaan, want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. En dit vers, dat zingen we als antwoord op de belijdenis van ons geloof, die we ook vanmiddag met elkaar uitspreken in onze harten, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. We spreken in ons hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft en onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven is en begraven, ja nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van zonden, wederopstanding des vleeses, wederopstanding van het lichaam straks, als de Heere terugkomt. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. De Bijbel gaat open vanmiddag bij Lucas 11. En we lezen met elkaar de eerste 13 verzen. Want dat heeft te maken met zondag 45 van de catechismus. En die zondag die gaat over het gebed. Een inleidende zondag over het gebed. Lucas 11. En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. En hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Vriend, leen me 3 broden. Want mijn vriend is van een reis bij me gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val me niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij me in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. Wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weten geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Tot zover. Het gaat vanmiddag over zondag 45 en we lezen de vragen en de antwoorden die in die zondagsafdeling staan vermeld. Zondag 45, vragen en antwoorden 116 tot en met 119. Waarom is voor christenen het gebed zo nodig? Daarom, omdat het voornaamste, het belangrijkste stuk, element van de dankbaarheid is. Welke God van ons vordert, van ons vraagt. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene wil geven die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door hem verhoord wordt? In de eerste plaats dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. En ten tweede, dat wij onze nood en ellendigheid recht, oprecht en grondig kennen. Opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. En ten derde dat wij deze vaste grond hebben dat hij ons gebed, hoewel wij dat niet waard zijn, toch om Christus willen zeker zal verhoren, zoals hij ons in zijn woord ook heeft beloofd. En wat heeft God ons bevolen om van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, wat we nodig hebben, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf heeft geleerd. En hoe luidt dat gebed? En dan volgt het onze Vader, zoals we dat in de schriftlezing ook gehoord hebben. Maar voordat we dit onderwijs met elkaar overdenken, willen we eerst samen bidden en danken. En we willen in het bijzonder dankzegging doen voor het feit dat de familie Henry en Marianne Hovenstad van de Parallelweg verblijd zijn gisteravond door de voorspoedige geboorte van een derde zoontje. En ze noemen hem Luca Nathanael. En de eerste naam Luca wordt zijn roepnaam. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. We hebben zo samen uw naam al mogen prijzen, Heere, toen we de psalmen zongen, psalm 106, psalm 81, psalm 108, psalmen waarin de lof klinkt op uw grote naam, maar psalmen waarin ook gezegd wordt, wie kan zijn lof nu vermelden naar waardij? Dat betekent, hoe kunnen we nou uiting geven aan de lof zoals u daar recht op heeft. En dat erkennen we, Heere, onze lofprijzing en dankbaarheid blijft altijd onder de maat. Maar wilt u uzelf dan maar verheerlijken? En wilt u geven, Heere, dat toch ondanks alles wij van harte uw grote naam willen roemen en prijzen voor wat u schenkt en wie u bent. En dan heeft u ons op deze dag ook al veel goeds geschonken. We hebben vanmorgen weer samen uw woord mogen overdenken. En op deze dag geeft u opnieuw het voorrecht dat we in alle rust en vrijheid weer bij elkaar zijn. Om ons opnieuw te bezinnen op wat u tot ons te zeggen heeft. Heren, wij danken u daarvoor en we bidden of we ook vanmiddag de leiding van uw Heilige Geest mogen ervaren. En dan hebben we het samen gelezen en dat is wat ons troost. Dat u zegt, ik zal de Heilige Geest niet onthouden aan degene die mij daarop recht om smeken. Evenmin als die vader het goede onthoudt aan zijn zoon, als die zoon daarom vraagt, zult u als de hemelse vader uw Heilige Geest ons onthouden, als we u daarom smeken. Heren, we hebben geen rechten. En we zullen vanmiddag ook vanuit de catechismus er samen bij stilstaan, dat we onze ootmoed ook steeds weer opnieuw moeten belijden. Maar toch, we mogen pleiten op uw beloften, die waar zijn en die zeker zijn. En u zult uw Geest toch niet onthouden aan ons, als we daar werkelijk u omsmeken en daarom verlegen zijn. Vanmiddag, Heren, mogen we met elkaar stilstaan bij het gebed. Wat u daarin van ons vraagt en wat u in het gebed ook door middel van het gebed aan ons wilt geven. Dat we verwonderd mogen zijn. Dat u door het gebed ons zoveel schenken wilt. Alles wat we nodig hebben in geestelijk opzicht. En zoveel ook daar wat we nodig hebben in maatschappelijk opzicht. Heren in de hemel, we komen samen tot u om vanmiddag uw grote naam heel in het bijzonder te danken voor het feit dat u in het midden van ons weer nieuw leven gaf. De familie Hovenstad van de Parallelweg is opnieuw verblijd door de voorspoedige geboorte van hun zoontje, hun derde kindje. Ze hebben Luca, want zo noemen ze hem, uit uw hand ontvangen, met dankbaarheid. En we danken ook dat u het leven van moeder gespaard heeft. En nu bidden we ook of u wilt geven dat ook deze kleine Luca mag opgroeien tot een kind dat u mag kennen en u mag dienen en u mag beleiden. Want dat is toch het grote doel dat u met ons leven hebt. Dat we u mogen prijzen. En dat we ons afhankelijk weten van u en van uw genade in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Heren, wij danken u en we roemen uw naam voor wat u ons schenkt. Tegelijk bidden we ook of u wilt zijn waar mensen op deze wereld met nood en met moeite te kampen hebben. En dan denken we heel in het bijzonder aan de mensen in Haiti. Mensen die zo door die natuurramp getroffen zijn. En deze mensen hebben al vaker met natuurrampen in hun leven te maken gekregen. Wilt u alle hulpverlening die op gang gekomen is bijzonder zegenen. En wil ook onze harten openen, Heren, dat we toch ook wat in ons vermogen ligt mogen bijdragen om de nood van deze mensen te lenigen. Maar we bidden of u overal wilt zijn waar nood is. En we denken vanmiddag ook aan de mensen in Aleppo en in andere gebieden en steden van Syrië. Wat een verschrikking moet dat zijn om daar nu te zijn. En wat laat het ons zien, Heren, hoe of deze aardbodem nog steeds een aardbodem is. Waarop het kwaad ook wordt gevonden. En waarop de vrede nog ver weg is. Maar wij mogen toch ook weten dat u erboven staat. Heren, wil in het bijzonder uw kinderen ook daar in Syrië bijzonder voor uw rekening blijven nemen en hen ondersteunen. Maar wil ook verder maatschappelijke vrede daar geven, dat daar het besef mag doordringen dat op deze weg er geen toekomst voor het land en voor het volk is. Heere, we komen samen tot u. Wij bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk. Uw koninkrijk dat al gekomen is in de Heere Jezus. En dat straks volkomen aanbreken zal als hij op de wolken verschijnt. Uw koninkrijk. Mag het ook in die zin uitgebreid worden. Dat ook vandaag overal ter wereld mensen mogen worden ingewonnen worden voor de dienst van de koning. De Heere Jezus Christus. Zegen al het werk van de zender. En zegen ook het werk van de evangelisatie dat wat dichterbij mag gebeuren. We dragen het van harte aan u op, omdat we beseffen dat het alles op uw zegen wacht. En zo komen wij samen tot u vanmiddag. En we heffen onze harten op tot u. En we doen dat in de gestalte van de dichter van Psalm 123. Met ootmoed en met eerbied. In het diepe besef dat wij geen rechten hebben, komen we tot u. Maar hoor ons, ja verhoor ons en zegen ons uit genade. Om Christus Jezus willen. Amen. Psalm 141. En daar willen we het eerste, het tweede en het negende vers van gaan zingen. En dat heeft ook weer met het gebed te maken. Ik roep Heer in angst tot u gevloden. Hij haast u tot mijn hulp en red en hoor naar de stem van mijn gebed. Daar ik u aanroep in mijn noden en mijn bede, mijn gebed met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht. En ook het negende vers, doch op u zien mijn schreiende ogen. Thank you. Als we nagedacht hebben over het onderwijs van zondag 45, dan willen we met elkaar zingen uit Psalm 66, 9 en het 10e vers. Hij die het al kan zien en horen, merkt op de stem van mijn gebed. God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goede tierenheid die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzegt. Is het u ook opgevallen, gemeente, dat de discipelen van de Heer Jezus op een gegeven moment tegen hem zeiden, Heere, leer ons bidden. De Heer Jezus die was zelf aan het bidden, waarschijnlijk dat hij voorgegaan is in gebed en de discipelen hebben meegebeden. En toen zei de Heer, om zo te zeggen, amen. En toen zeiden de discipelen, Heere, leer ons toch bidden. Want ze kwamen erachter dat zij niet konden bidden zoals de Heere Jezus dat deed. Maar ze kwamen er al eerder achter dat bidden nog niet eens zo heel erg makkelijk is. Want hoe bid je nou op de manier dat dat God aangenaam is? En Johannes de Doper had zijn discipelen ook al onderwijs gegeven over het gebed. Dat wisten ze. En daarom zeiden ze nu tegen de Heere Jezus, wilt u het ons nu ook gaan leren? Hoe of wij ons moeten gedragen in het gebed en wat we hebben te zeggen en wat we ook niet hebben te zeggen. Heere, leer ons bidden. En ik denk, gemeente, dat een houding is die ons toch ook niet vreemd zal zijn. Tenminste, als we werkelijk bidden in ons leven kennen, dan zullen we ook deze vraag meer dan eens bij onszelf voelen opkomen. Leer ons toch bidden. Want wij weten niet goed hoe of wij bidden zullen. We voelen ons eigenlijk zo klein en zo mankerend in het gebed. Hoe kunnen we de Heere de eer geven in ons gebed, zoals hij dat eigenlijk waard is om van ons te ontvangen? En om welke dingen hebben wij te bidden? En om welke dingen hebben wij juist niet te bidden? En ja, en hoe zit het ook alweer met de verhoring van het gebed? Daar kun je soms ook zoveel vragen over hebben. Misschien dat er een jongere is vanmiddag in de kerk die zegt van, ja, ik bid al zo lang hiervoor of daarvoor en er gebeurt zo weinig. Maar hoe zit dat nou met die verhoring van het gebed? Hè? En daarom de vraag die door de discipelen aan Jezus werd gesteld, zou ook best wel eens de vraag kunnen zijn die wij vanmiddag stellen. Of misschien dat ik het nog iets scherper mag zeggen, eigenlijk zou dat de vraag moeten zijn die wij vanmiddag stellen. Dat we in die houding mogen komen en zeggen we, ja, Heere, ik vind bidden zo moeilijk. Leert u ons nou maar wat bidden is. Heere, leer ons bidden. En dat is vanmiddag nou ook het thema. En als we de catechismus vanmiddag open doen, we hebben dat gedaan en we gaan nu over die vragen en antwoorden nadenken, dan zullen we een aantal aanwijzingen krijgen over het gebed. En ik hoop van harte dat we daar ook onze winst mee kunnen doen. Ik heb als thema gekozen, zoals nu duidelijk is, leer ons bidden. En dan gaat het over drie dingen vanmiddag. Dat we moeten bidden, hoe we moeten bidden en wat we moeten bidden. Nou, dat is niet zo moeilijk om te onthouden, hè? Leer ons bidden, dat we moeten bidden, hoe we moeten bidden en wat we moeten bidden. Het eerste waar de catechismus vanmiddag ons bij bepaalt, is dat wij moeten bidden. Hè, dat blijkt uit die allereerste zin ook. Hè. Waarom is dat nou voor christenen zo nodig dat ze bidden? Omdat het voornaamste, het belangrijkste stuk, het belangrijkste element van de dankbaarheid is. En als je daar nou even over nadenkt, dan zeg je ja, dat klopt. Dankbaarheid. Je bent als christen toch verplicht om God dankbaar te zijn. Je bent als christen toch verplicht om de dankbaarheid voor die immense verlossing die de Heer in zijn lieve Zoon heeft gegeven, om die ook handen en voeten te geven. En hoe geef je die handen en voeten? Hoe geef je daar nou vorm aan die dankbaarheid? In de allereerste plaats staat hier door het gebed. Het voornaamste stuk, het voornaamste element van de christelijke dankbaarheid is het gebed. Als je de Heere hebt leren kennen in je leven, dan wil je hem eren. Als je iets hebt leren zien van die diepte, iets maar van de diepte, van de genade van God in zijn lieve Zoon, dan ben je verwonderd. En dan wil je hem daarvoor de lof en de eer geven. Dan wil je niet meer leven ook voor jezelf. Dan wil je niet meer leven voor deze wereld. Maar dan zeg je, deze God is nou onze zaligheid. En hij heeft er recht op dat we hem prijzen en hem eren. In al ons doen en al ons laten. En wat is dan het belangrijkste stuk van de dankbaarheid? Dat is het gebed. En dat we in ons gebed verwoorden wat er leeft in ons hart. Elke keer weer opnieuw. Eerst de Heere danken voor wie hij is en wat hij geeft. Betekent dat nou dat het houden van de geboden wat minder belangrijk is? Hè? Als het gebed het belangrijkste element van de dankbaarheid is. Dat je kunt zeggen nou, dat je dan verder je aan de geboden niet houdt. Dat is niet zo'n belangrijk punt. Nee, de dankbaarheid die we God bewijzen, die komt ook daarin naar voren dat we in ons leven ons richten naar de geboden. Elke dag weer opnieuw. Maar het belangrijkste van de dankbaarheid is en blijft het gebed. Waarom is dat nou het belangrijkste van een christenleven? Omdat in het gebed de gemeenschap met God wordt beoefend. Omdat je met God spreekt. Want wat is bidden nou? Bidden is spreken met God. Dat is de gemeenschap met God op het allernauwste ervaren en beoefenen. En dat is heel persoonlijk. Je kunt niet bidden als je hart er niet bij betrokken is. Ja, ik ben het meteen met u eens. Als u zegt, je kan ook standaard bidden. Je kunt zo wat woorden formuleren. Dat is allemaal waar. Maar we hebben het nu over de dankbaarheid. Je kunt niet echt dankbaar zijn zonder dat je het verwoordt. Stel je nou eens voor dat je een prachtig geschenk hebt gekregen. En je vader en je moeder die hebben er echt heel wat voor gedaan om dat geschenk aan je te kunnen geven. En op een gegeven moment, dan is het zover, hè, op je verjaardag, dan krijg je dat. Het is een prachtig iets en jij vindt het ook heel erg mooi. En je vader en je moeder die geven het en je mag het uitpakken. En je vader en je moeder die staan erbij en die kijken ernaar. En die kijken naar je ogen. En ze zijn eigenlijk ook benieuwd van hoe wordt dit nou ontvangen? Hè? Hoe reageert hij of zij daar nou op? Hè? En als je nou eigenlijk daar verder niks van zegt. Als je het gewoon maar pakt en zegt, nou dan, niet eens maar dankjewel. Maar je gaat gewoon maar, ga je verder, dan zijn je vader en je moeder toch wel erg teleurgesteld. Dan zeggen ze, hoe kan dat nou? Er is geen dankbaarheid. Hoe kan dat nou? Nee, dan willen ze dat je die dankbaarheid toont. En hoe toon je die dankbaarheid voor dat grote geschenk? Dan zeg je dat. Maar je geeft je vader en je moeder dan toch ook een knuffel, of niet dan? He? Dan is het toch die nauwe band op dat moment, omdat je zo dankbaar bent voor wat je gekregen hebt, dan is het die nauwe omgang met je ouders. Nou, dat voorbeeld, dat mag je denk ik hierbij bedenken als het gaat om de dankbaarheid. Dat kan niet zonder dat dat vanuit je hart geuit wordt ten opzichte van de Heere in het gebed. Het gebed, het belangrijkste element van de dankbaarheid. God heeft er ook recht op. Moet je eens indenken. Als je niet dankbaar bent. En als je dat ook niet verwoordt. Denk maar weer aan die ouders die zo eigenlijk staan als dat kind het geschenk zonder enige reactie tot zich neemt. Het gebed is belangrijk om God de eer te geven. Maar er staat in onze catechismus nog een zin. En ook daar kunnen we denk ik het een en ander van leren. Er staat verderop in dat antwoord. En God wil zijn genade en zijn geest alleen geven aan de mensen die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Nou, dat is een hele mond vol. En ik kan me voorstellen dat we zoiets hebben van, ja, wat staat hier nou eigenlijk precies? En dat jij je afvraagt, wat bedoelt de catechismus hier eigenlijk? Laat ik mogen proberen om het even wat helderder te maken. God wil zijn genade en zijn geest alleen maar aan ons geven als we daarom vragen. En als je daar even over nadenkt, dan is dat eigenlijk ook weer vanzelfsprekend, hè? Want als wij iets nodig hebben, ja, dan kun je zeggen van mijn vader of mijn moeder weet wat ik nodig heb, dus nou ja, ik ga ervan uit. Maar meestal werkt het toch anders, hè, dat je het duidelijk maakt, dat je zegt, mag ik dit, mag ik dat ontvangen? In elk geval is het wel in het geestelijke leven zo, dat je alleen ontvangt als je daarom bidt, als je daarom vraagt. En wat heb je als christen het meeste nodig? Genade en de Heilige Geest. Die genade die heb je elke dag weer opnieuw nodig. Genade om te leven naar Gods wil. Om toegewijd hem te eren en te dienen in dankbaarheid. Maar je hebt ook de Heilige Geest nodig. Die werkelijk je hart vervult en je hart aan de Heere verbindt en de strijd tegen de zonde in je leven gaande houdt. De Heilige Geest. We hebben niemand meer nodig in het geestelijke leven dan de Heilige Geest. En daar staat hier, en die wordt ons alleen gegeven als we daar onophoudelijk om bidden. Dus met andere woorden, als wij dat niet doen, als wij dat gebed maar laten voor wat dat is, dan zul je dat wel in je geestelijke leven gaan merken, hoor. Als je zegt, het is in mijn geestelijke leven allemaal zo flauw en zo lauw en zo dor en zo droog, dan kun je de Heere daar de schuld niet van geven, maar dan moet er iets bij ons fout zitten, hè. En laat dat ook voor jezelf nou maar eens even als een kritisch aandachtspunt zijn. Hoe staat het er nou mee? Ben ik werkelijk elke dag afhankelijk van de genade en de geest van de Heere? Bid ik daar ook om? Je geestelijke leven kan alleen groeien en bloeien als je afhankelijk weet van de genade en de geest van God. Ik wil vanmiddag ook nog iets anders zeggen, gemeente. Dat het gebed nodig is, hè, dat mag misschien ook hieruit duidelijk worden, dat we in de Bijbel lezen dat alle gelovigen een gebedsleven hebben gekend. En mag ik een paar namen noemen vanmiddag? Namen die we allemaal wel kennen. Abraham bad tot de Heere, elke dag weer opnieuw. Isaac lag in het veld te bidden. En als hij om een vrouw bad, dan weet je dat hij ook om andere zaken heeft gebeden. Jacob heeft ook dat gebed in zijn leven gekend. Samuel was een bidder. David heeft gebeden en heeft velerlei psalmen ook gegeven waarin de gebeden ook doorklinken. Maar ook in het Nieuwe Testament lezen wij dat de gelovigen gebeden hebben. Petrus heeft gebeden. Paulus heeft gebeden. Johannes heeft zijn gebeden ook in de schrift op laten schrijven. En weet je, al zou wat dat betreft alle gelovigen in de Bijbel een biddend leven hebben geleid, dan zouden wij nog kunnen zeggen van, ja, maar dat hadden die mensen toen nodig. Maar dan kijk ik naar de Heere Jezus. En je leest het hier in Lucas 11, en het is niet alleen hier, ook verderop in het evangelie komt het meer dan eens naar voren. Jezus bad tot zijn vader. Hij bad persoonlijk tot zijn vader. Hij is wel eens de berg opgegaan om te bidden. Maar zoals ik al zei, je krijgt de indruk dat hier, dat hier in Lucas 11 er sprake van is dat hij voorbeden heeft gedaan in het bijzijn van zijn discipelen. Hij ging ze voor in het gebed. Jezus heeft gebeden. En als de Zoon van God al iedere dag opnieuw het gebed nodig had, hoe zouden wij dan dat gebed niet nodig hebben? En laat dat voor ons een aansporing zijn. Al de gelovigen in de Bijbel hebben een biddend leven geleid. En de Heere Jezus heeft ons ook daarin een voorbeeld gegeven dat wij hebben na te volgen. En daarom, hè, waarom hebben christenen vandaag nou dat gebed nodig? Laat dat helemaal geen vraag zijn. Laat het voor ons als een paal boven water staan. We hebben dat nodig, meer dan wat dan ook. We hebben het nodig om God de eer te geven. We hebben het nodig voor onze eigen groei en bloei wat het geestelijke leven betreft. En we hebben het nodig, net zoals elke gelovige in de schrift, zelfs de Heere Jezus, het nodig bleek te hebben. Het tweede waar we het met elkaar over willen hebben vanmiddag is het hoe van ons bidden. Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is? Misschien dat er iemand is die zegt van, dat is nou een goede vraag, want daar zit ik ook regelmatig mee. Wanneer is mijn gebed nou voor God goed? Zijn er ook gebeden waarvan geldt dat de Heer ze niet kan verhoren? Die gebeden zijn er helaas. Jacobus die zegt, jullie hebben niet ontvangen omdat jullie verkeerd gebeden hebben. En ook de Heer Jezus heeft een duidelijk voorbeeld gegeven van een gebed dat niet verhoord is. Ik denk aan het gebed van de Farizeeën. In die gelijkenis met die tollenaar. Die Farizeeën die bad, ach je kent dat wel, hè? Hij is heel erg ingenomen met zichzelf. Maar dan staat er, en hij ging niet gerechtvaardigd naar huis. Dus met andere woorden, dat gebed is niet verhoord. Dus niet alle gebeden zijn goed. Ja, maar welke dan wel? Nou, onze catechismus die geeft ons wat dat betreft handvatten, gemeente vanmiddag. En die zegt, weet je, aangename gebeden, die kun je terugzien, die kun je eigenlijk bekijken vanuit drie elementen. In de eerste plaats, elk gebed wat God aangenaam is, wordt tot de levende God gericht. Er staat, de ware God, de ene ware God, die zich in zijn woord aan ons heeft geopenbaard. Daar richt een gebed zich op dat verhoord kan worden. Nou, ik kan me voorstellen dat er een jongere is die zegt, dat is eigenlijk toch een open deur, hè? Want hoe zouden wij nou bidden tot iemand anders dan tot de Heere die zich in zijn woord openbaart? Nee, misschien is dat voor ons inderdaad een open deur. Maar weet je, voor de mensen voor wie deze catechismus in de eerste plaats is opgesteld, was dat toen geen open deur. Even iets van de geschiedenis. In die dagen, toen had je dat mensen baden aan het adres van Maria en dat ze baden naar het adres van heiligen. Zo waren ze opgevoed in die Romeinse kerk. En Begrijp je dat de opstellers zeggen van nou moeten we het helder hebben en helder stellen. Dat iedereen het goed weet. Je bidt niet tot wie dan ook. Maar je bidt alleen maar tot de Heere. De ware, de levende God. De drie enige God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Het tweede waar de catechismus over spreekt. Waar een gebed aan te herkennen is dat door God verhoord wordt, dat is, lees maar mee, dat wij onze nood en dat wij onze ellendigheid oprecht en grondig kennen, zodat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Dus tot een, tussen aanhalingstekens, goed gebed behoort ook altijd een stukje verootmoediging. Wat is verootmoediging? Ja, dat is dat je je klein maakt. Dat je beseft, ik heb eigenlijk helemaal geen rechten. De Heere is heilig. En er kleven aan mij nog heel wat gebreken. En ik ben in wezen maar een heel zwak mens. De Heere kan mij nooit geven om wat ik ben of wat ik doe. Maar ik verootmoedig mij voor hem. Ik maak dat ook duidelijk. Ik zeg ook tegen de Heere, u zou er geen onrecht mee plegen. U zou mij geen onrecht doen als u mij niet zou geven waar ik u om vraag. Ik heb geen rechten, Heere. Kijk, dat is ook wat heel belangrijk is. Dat wij onze nood en onze ellende, zoals het hier staat, ook oprecht en grondig blijven kennen. En dan zijn er misschien ook wel eens mensen die zeggen, ja, maar dat hoeft toch altijd te komen, maar niet. En dat gaat toch eigenlijk ook wel diep. En ja, dat is ook zo. Maar we moeten te allen tijden goed beseffen dat het gebed spreken is met God. En God is de Heilige. En je kunt alleen maar tot hem komen als een klein en een ootmoedig mens. Je zou het beeld van Luther heel makkelijk hierbij kunnen gebruiken. Luther zei, we kunnen alleen maar als bedelaars tot onze God naderen. En zo is het ook. De Bijbel zegt het ook. Op deze mens zal ik zien, op de arme, de verslagene van geest en wie voor mijn woorden beeft. Zo komen we tot hem, niet als rechthebbende mensen, maar als mensen die zeggen, gena, o God, gena, o hoogste majesteit. En dan een derde, onze catechisme die zegt, weet je wat ook tot een goed gebed behoort? Dat je toch ook vertrouwen hebt op de verhoring. En is dat nou niet een punt, gemeente, waar wij zo vaak mee zitten, de verhoring? He, want dan hebben we weer zoiets van, ja, wij zijn maar zwakke mensen en onze woorden die zijn eigenlijk niet toereikend. En zou God mijn gebed nou verhoren willen? En dan staat hier, als je bidt, dan doe dat in het vertrouwen, vaste grond wordt hier genoemd. Doe dat dan in het vertrouwen dat de Heere om Christus wil onze gebeden verhoort. Ja, is dat zo? Verhoort de Heere onze gebeden om Christus wil? Ja, dat is zo. Als dat niet zo zou zijn, dan zou bidden een slag in de lucht zijn. Dan zou bidden geen spreken met God zijn. Maar dan zou bidden eigenlijk alleen maar een spreken zijn met jezelf. Sommige theologen zeggen dat ook. Dat bidden spreken is met jezelf, maar dat is het niet. Wij spreken tot de levende God die werkelijk reageert. Die luistert, die zijn oor neigt. Die werkelijk betrokken is bij het gebed van zijn kind en van zijn volk. En als je bidt, dan moet je dat je ook steeds weer te binnen brengen. God verhoort mijn gebed. Waar staat dat in de Bijbel? 1 Johannes 5. Dit is de vrijmoedigheid die wij mogen hebben. Wanneer wij iets bidden naar zijn wil, dat hij ons verhoort. Daar kun je, om zo te zeggen, helemaal niks tussen zetten. Dat is zo helder als glas. De Heere verhoort ons gebed wanneer we tot hem naderen en ons vertrouwen op hem mogen vestigen en ons verootmoedigen voor hem. Verhoren. Ja, natuurlijk moeten we daar altijd dan wel bij beseffen dat verhoring nou niet meteen betekent dat je ontvangt waarom je vraagt. Wij hebben dat misverstand vaak wel, dat we denken van, ja, verhoring dat is, ik heb hierom gebeden en nou krijg ik dat ook. Maar het is met verhoring als met die vader, hè. Als met die vader die precies weet wat dat kind nodig heeft. En dat kind zegt van, mag ik snoep? En die vader die denkt, nou ja, vooruit één snoepje. Maar dan komt dat kind weer en zegt, mag ik nou taart? En dan denkt die vader, ja, maar dit gaat niet goed. En die zegt, nee, dat gebeurt niet. En even later komt dat kind weer om wat anders. En die vader zegt, nee. Waarom zegt die vader dan nee? Omdat hij weet dat dat kind er niet beter van wordt als hij krijgt waar hij om vraagt. En zo mag je er ook, om zo te zeggen, echt van uitgaan dat de hemelse vader weet wat wij nodig hebben. En dat hij meer betrokken is bij ons dan wij voor waar willen houden. En als je bidt om iets en de Heere schenkt het niet, dan kan dat niet. Dan kan dat soms best wel moeilijk zijn. Dat je zegt, waarom mag ik dat nou niet ontvangen? Maar dan mag je toch gaandeweg de geloofsoefening mag je aangaan om op de Heere je vertrouwen te zetten. Heere, als u het mij dan onthoudt, dan zult u daar uw redenen voor hebben. En dan zal dat kennelijk goed voor mij zijn. En ik heb maar één verlangen, om u toe te behoren en u te dienen en om in uw wegen te gaan. Geef mij in elk geval de genade dat ik dat mag blijven doen, Heere. Zo mag je daar dan mee omgaan. Ook met die vragen die je soms hebt over de verhoring. En aan de andere kant, gemeente, verhoring, het kan soms ook allemaal zo wonderlijk zijn. Misschien hebt u daar in uw eigen leven ook wel uw voorbeelden van. Dat je denkt van, ik heb ergens om gebeden en ik dacht, het moet allemaal zo gaan. En het ging heel erg op een hele andere manier. En dat je achteraf toch ziet, het was goed, het was precies goed wat de Heere mij schonk. Maar één ding mogen we toch steeds weer opnieuw boven alles vasthouden. Als ik bid, bid ik tot de levende God, die om Christus wille mijn gebeden verhoort. En dat mag je ook nog steeds meer opnieuw beseffen, zodat je nog meer tot hem gaat en alles wat er bij je in je hart leeft aan hem voorlegt. En dat brengt mij eigenlijk op het laatste, en dat is die vraag van, ja, wat mogen wij dan bidden? Waarom moeten wij zelfs gaan bidden? Onze catechismus is daar eigenlijk heel erg duidelijk over. Die zegt, of misschien ook wel niet, het is maar net hoe we dat ook opvatten, maar onze catechismus zegt, je mag bidden om al je geestelijke en om al je lichamelijke nooddruft. Nou ja, dat is duidelijk. Wat we nodig hebben voor ons lichaam, wat we nodig hebben voor ons aardse leven en wat we nodig hebben voor ons geestelijke leven. We mogen daarom vragen. Ja, nou, dan is dat toch helder. Ja, maar wat is nou precies geestelijke nooddruft? Nou, dat is dat je nodig hebt, waar we het net ook al over hadden, de genade en de Heilige Geest. Wat heeft een christen nodig? Voor alles, de genade van Christus en de genade van de Heilige Geest. De genade van Christus die vergeeft en de genade van de Heilige Geest die je vernieuwt. Die je de toewijding geeft om werkelijk voor hem te leven en de dankbaarheid te tonen. Dat is het geestelijke wat ik nodig heb, elke dag weer opnieuw. En wat is dan, om zo te zeggen, mijn lichamelijke nood? Dat zijn voedsel, kleding, onderdak, gezondheid. kracht om mijn werk te kunnen doen of om op school de dingen te kunnen doen. En ook daarin moeten we onze afhankelijkheid van de Heere beleven. Elke dag weer opnieuw. En als je zo die afhankelijkheid van de Heere beleeft, dan zul je ervaren, Hij schenkt mild en overvloedig. Dan zul je ervaren hoe goed of het is om dat gebed te beoefenen. Dat je daarmee die gemeenschap, om dat woord dan toch maar te gebruiken, met God werkelijk mag beoefenen. Dat je mag ervaren soms ook dat de Heer heel dichtbij is. En dat je alles aan de Heer kwijt kunt. Wat je soms voor mensen niet wilt weten. Mag je dan toch aan de Heere kwijt. En als je dan beseft, zijn oren zijn naar mijn gebed. Dan geeft dat zo'n bemoediging en zo'n troost. Aan het einde van onze overdenking wil ik eigenlijk een vraag stellen. En ik wil vragen, hoe staat het met ons gebedsleven? Hoe staat het met jouw gebedsleven? Is de binnenkamer open? Of zit de deur nog op slot? Of is het al lang geleden dat de deur open ging? Ik hoop dat onze overdenking van vanmiddag een stimulans mag zijn om veel die binnenkamer in te gaan. Om iedere dag opnieuw te zeggen, Heere, ik kom met al mijn noden tot u, die in de hemel zit. En dan mag je weten, hij die het al kan zien en horen, hij merkt op de stem van mijn gebed. Amen. Zullen we samen danken en bidden? We hebben vanmiddag samen overdacht dat het gebed het allerbelangrijkste element is van de christelijke dankbaarheid. En toen we daar met elkaar over nadachten, toen werd het voor ons wel duidelijk. Zo is het toch. Bidden, dat is die gemeenschap met u, die tere omgang met u. En als we in ons leven ervan mogen weten dat u naar ons omgezien hebt, dan kan het toch niet anders of de dankzegging zal in ons hart leven. En het verlangen om u toe te behoren en het verlangen om u groot te maken, zal dan in ons hart leven. En we willen dat dan ook uiten. En dan mogen we dat doen in het gebed. Het voornaamste element in de dankbaarheid, ja. Heren, we hebben er ook bij stilgestaan dat wij te allen tijden mensen blijven die van uw genade en van uw geest afhankelijk zijn. Iedere dag weer opnieuw. En doe ons dat ook zo beleven. Ook morgen weer, als maandag is aangebroken. Voor velen van ons weer een werkdag. Voor jongeren weer een dag waarop ze opnieuw naar school zullen gaan. Heren, we zijn zo afhankelijk van uw genade en van uw Heilige Geest. En we hebben ook gehoord dat we te allen tijden ootmoedig moeten zijn ten opzichte van u. U bent en u blijft de majesteitelijke God. En tegenover u kunnen we geen rechten laten gelden, maar we kunnen alleen maar pleiten op uw genade, op uw ontferming in de Heere Jezus Christus. Maar dan mogen we ook weten, Heere, dat u om Christus wil onze gebeden verhoort. En dat is toch ook zo'n machtige troost. We spreken niet maar in de lucht. We spreken tot u die het al kan zien en horen. En die opmerkt, de stem van mijn gebed hebben we samen gezongen. En dat is toch de werkelijkheid. En geef, Heere, dat het ons mag stimuleren om tot u te gaan. Elke dag weer opnieuw. En al de nooddruft, zoals onze catechisme zegt, van u te verwachten. In geestelijk, maar ook in maatschappelijk opzicht. Ook als het gaat om de gewone dingen van ons leven. We bidden u, Heere, of u in de komende week ons persoonlijk gedenken wilt in onze omstandigheden, jong en oud. We denken ook als u het bredere werk in onze kerken wilt zegenen. De synode die zal in de komende week samenkomen in Nunspeet. En er zullen weer heel wat rapporten worden besproken. Wil uw zegen daarover geven. Dat het alles mag zijn tot opbouw van ons kerkelijk leven, tot eer van uw naam bovenal. En Heere, wil ook geven dat al het werk wat in het midden van onze eigen gemeente mag gebeuren tot opbouw, mag zijn onder uw zegenende handen. Alle catechese, alle vergaderingen van verenigingen, alle bijbelstudiekringen die bijeen zijn, wil uw zegen erover gebieden. Wij danken u voor al uw goedheid, voor alles wat u schenkt. En we danken u boven alles voor wie u bent en uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En blijf ons uw onmisbare zegen geven, uw genade en uw geest, alleen om Christus willen, om zijnent wil alleen. Amen. Psalm 34, het tweede vers, de slotzang. Kom, maakt God met mij groot. En verbreid, verhoogt met hart en stem de nooit volprezen naam van hem. En dan komt het, ik zocht in mijn gebed de Heer, ootmoedig met geween. En hij heeft mij in angst vallen, geen geantwoord, mij gered. Met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.